Wij gaan het vandaag hebben over geestelijke strijd. Als je daar met Yeshua en gelovige mensen over praat, Joods of niet-Joods, dan denkt men daarbij altijd, bijna altijd, aan één vorm van strijd. Maar ik ga er vanmorgen met jullie vier behandelen. En ik zou jullie willen vragen alle vier goed ter harte te nemen, want ze hebben alle vier met ons praktische geloofsleven alles te maken. Twee daarvan zijn een defensieve strijd, waarbij je moet verdedigen omdat je door een vijand wordt aangevallen. De twee andere zijn offensieve strijd. Daarbij moet je zelf in de aanval gaan. Twee van de vier zijn het gevolg van eigen schuld. Je had die strijd kunnen vermijden als je dichter bij Adonai was gebleven. De twee andere zijn zonder schuld. Je kunt het niet helpen. Die strijd is onvermijdelijk. Ik zou daar een mooi schemaatje van kunnen maken, maar jullie hebben fantasie genoeg. Er is één defensieve met schuld, één defensieve zonder schuld, één offensieve met schuld en één offensieve zonder schuld. Nou, die gaan we nou behandelen. En je mag dat op je eigen leven betrekken, in hoeverre die dingen ook bij jou, bij u, in het leven voorkomen. Ik zei al, de eerste van de vier is ons het meest vertrouwd. Daar denken verreweg de meeste gelovigen het eerst aan. Dat is de strijd tegen Amalek. Alle vier komen namelijk voor in de geschiedenis van Israël. En we hebben er van één gelezen, de strijd tegen Midian. In mijn rijtje is dat nummer 2. Maar ik begin bij nummer 1, de strijd tegen Amalek. Dat is een strijd zonder schuld. Dat wil zeggen, dat kun je niet helpen. Dat hoort bij de woestijn. Daar heb je niet alleen, zegt Mozes in Deuteronomium, slangen en schorpioenen, maar je hebt daar ook Amalekieten. En dat is vervelend tuig. Ze vallen je aan, staat aan het eind van Deuteronomium, in de achterhoede. Dus op je zwakke plek. Dus bij voorkeur niet in de samenkomst, maar bijvoorbeeld op maandagochtend. Ze vallen je aan als je kwetsbaar bent, als je niet zo waakzaam bent. Ze vallen je aan om je te vloeren. Want Amalek wil van je roven en stelen, zoals Yeshua dat zegt van de huurling, die kan alleen maar roven en stelen en doden. En je moet je tegen hem verweren. Dat kun je niet helpen. Het is een defensieve strijd. Dus als je nu alvast op je papier een 4 kwadranten hebt neergezet, en je zet daarboven wel schuld, geen schuld, en links opzij zet je offensief, defensief, dan moet deze dus, dan moet ik het goed zeggen, rechts onderin. Rechts onderin, de strijd tegen Amalek. Hoe komt dat de meeste gelovigen daaraan denken? Omdat ze bij geestelijke strijd denken aan de moeiten van het bestaan. En die moeite worden nog eens een keer verergerd, want Yeshua heeft die strijd ook gekend, maar niet in deze speciale vorm waar ik het nu over ga hebben. Die strijd wordt namelijk bemoeilijkt doordat het zondige vlees in ons woont. En daar knoopt de vijand Satan altijd bij aan. Yeshua werd ook aangevallen, hij heeft ook grote strijd gekend, met name in Gethsemane, maar hij had geen achterhoede, hij had geen zwakke plekken waar die aangevallen kon worden. Dat is het grote verschil met ons. Kijk, ik had nog een strijd eerder kunnen noemen, die is van een totaal andere orde. De van Israël. Dus het ging niet zonder de kracht van de Heere. Maar je zou bij jezelf kunnen denken, waarom deed de Heere dat nou niet alleen? Dat was toch wel makkelijker geweest. Ja, ja, maar zo gaat het in de woestijn niet. In de woestijn word je met de vijand geconfronteerd en jij moet strijden. Hij geeft daar de kracht voor, de kracht van de Heilige Geest. Maar jij moet strijden. Hij geeft de kracht en jij moet strijden. En tot geloof komen, bevrijd worden uit de slavernij van de zonde en de dood in Egypte. Die strijd heeft hij alleen gevoerd. Maar daarna, wanneer je je leven als Yeshua-gelovige door de woestijn, Babet Bar mag ik wel zeggen, moet leven en vechten, dan zal jij die strijd moeten leven. En in 1 Johannes 2 lees je over de verschillende fasen in onze ontwikkeling. Je hebt baby's in het geloof, die kennen de strijd nog niet. Baby's hoeven nog niet te vechten. Daarom blijven sommige gelovigen ook liever hun hele leven geestelijke baby's, dan hoeven ze tenminste niet te vechten. Dat laten ze aan anderen over. Maar van de jongelingen wordt daar al gezegd, jullie hebben de boze overwonnen. Dat betekent niet eens en voor altijd definitief de boze uitgeschakeld. Maar jullie hebben al stevige overwinningen tegen de boze mogen boeken. Jullie hebben Amalek al ontmoet en jullie hebben mogen strijden en daarbij hebben jullie mogen zegevieren. En die vaders in Christus, die hebben het einde van de woestijnreis in zekere zin bereikt. Zoals Paulus in de Filippenzenbrief eigenlijk alle geestelijke ervaringen achter de rug heeft en zijn ervaren christen. Dat zijn de vaders in Christus. Maar die jongelingen die zitten nog in de hitte van de strijd. Die moeten nog wel veel leren. Ze hebben de boze overwonnen. Ze moeten nou nog leren de wereld in hun leven eronder te krijgen, om zo te zeggen. Goed. Dat is de strijd tegen Amalek. De strijd die te maken heeft met je eigen zondige vlees en die te maken heeft met de vijand, de geestelijke machten die je aanvallen. In de praktische ervaringen van elke dag kom je hem steeds weer tegen. Hij is niet te vermijden, je moet je verdedigen. Defensieve strijd, geen schuld. Dat wil zeggen, je hebt geen schuld dat die strijd komt. Als je verliest heb je wel schuld natuurlijk, want dat had niet gehoeven. Daarvoor hebben we Mozes op de berg, de voorbeden van Yeshua. Een voorspraak bij de vader, zegt 1 Johannes 2. Nu komen we bij Midian, die is veel minder bekend. Ik kan me voorstellen dat sommigen van u denken, dat verhaal heb ik nou nog nooit gelezen. Dat verhaal van Amalek hoort wel tot het vaste zondagsschoolprogramma, maar de strijd tegen Midian niet. En is toch ook belangrijk. In de eerste plaats is het een offensieve strijd. Dit is een strijd die je kunt vermijden, maar je mag hem niet vermijden. Je moet erop uitgaan en die vijand opzoeken en aanvallen. Je wordt niet aangevallen door Midian, je moet er gewoon aanvallen. En ten tweede, het is een strijd die je eigen schuld is, die je aan jezelf te wijten hebt. In die zin had je wel kunnen vermijden. Als je die verkeerde dingen niet had gedaan, die ik direct zal vertellen, dan had je die strijd niet hoeven te ondergaan. Wat was er namelijk gebeurd? U weet het. Biliam was door koning Balak uitgenodigd om Israël te vervloeken. We noemen Biliam een valse profeet. Maar het boeiende is natuurlijk dat de enige profetieën die we van hem kennen waren door de Heilige Geest geïnspireerd. En hij kon helemaal niet vervloeken, hij kon alleen maar zegenen. En ze hebben inderdaad ook een diep profetische betekenis. Vooral de vierde van die zegeningen die Biliam uitgesproken heeft. Dat is heel bijzonder. En koning Balak is natuurlijk verschrikkelijk boos. Die heeft die man laten komen, die heeft hem een goed salaris in het vooruitzicht gesteld. En in plaats dat die man Israël vervloekt, en men geloofde toen nog inderdaad in de kracht van dat soort vervloekingen, en ik geloof er eigenlijk nog steeds een beetje boel in. Balak was heel boos en die zegt, waarvoor ben je nou gekomen? Je hebt het helemaal fout gedaan. En dan zegt Biliam, en dan zie je dat hij inderdaad toch niet aan de kant van God stond, hoewel God zijn mond gebruikt had. Dan zegt Biliam, ik weet nog wel een andere manier om dat volk te gronden te richten. Wij moeten een geweldig feest aanrichten waar de afgoden gediend worden en waar de immoraliteit hoogtij viert. En je zult zien, daar trappen ze in, daar doen ze aan mee. In het Nieuwe Testament wordt daar nog meermalen op teruggekomen. In de brief van Judas, in 2 Petrus, in het boek Openbaring, op die smerige list van Biliam. Met vervloekingen ging het niet, maar met dat feest vol ontucht en hoererij ging het wel. En Pinhas, de zoon van Eleazar, die zelf weer de zoon van Aaron was, die Pinhas, een jongeman, die heeft daarbij een beslissende actie uitgevoerd. En een man die zich afgezonden had met een Midianitische vrouw, die heeft hij met één speer allebei tegelijkertijd doorstoken. Op zichzelf al een knappe daad, lijkt mij. En zo verontwaardigd was hij met een heilige toren over dit verschrikkelijke. En die Pinhas komen we hier in ons verhaal ook weer tegen. Dat was heel erg. De Heere God was heel boos op zijn volk. Maar je moet altijd goed onderscheiden. God is boos op Israël, maar hij is ook boos op Midian. Want Midian heeft dit verschrikkelijke gedaan op aanraden van Bileam. Dus God is boos op zijn volk, maar hij is boos ook op degenen die Israël dit verschrikkelijke hebben aangedaan. Dat zie je vaker natuurlijk. Hè? God gebruikt de Babyloniërs om Israël in Juda in ballingschap te leiden en hun stad te verwoesten. Maar God is ook weer boos op die Babyloniërs. En hij stuurt de Perzen op hen af die een einde maken aan dat rijk. En zo zie je er ook. En God zegt, jullie moeten Midian, daar moeten jullie wraak op nemen. En er wordt een leger, niet eens zo'n groot leger, zodat het ook heel duidelijk was dat God hen daarbij zou helpen, dat het vooral op Gods kracht aan zou komen. En Pinhas die mag leiding geven daaraan. En zij moeten naar die Midianieten toe gaan om hen mores te leren. Dat is ook een strijd, een offensieve strijd. Maar die ze hadden kunnen vermijden als ze niet op de list van Bileam waren ingegaan. Dat is heel wat anders dan de strijd van Amalek. De strijd van Amalek kunnen wij niet vermijden. Maar er zijn allerlei vormen van strijd die wij in ons leven hebben die onze eigen schuld zijn. Je hebt het net gehoord, wij zijn nou net verhuisd. We wonen in een appartement, 16 appartementen bij elkaar in één huis. Ik dacht eerst dat het er 17 waren, maar het bleken er 17 vond ik wel mooi, dat is een heilig getal in het Jodendom. Maar het bleken er toch 16 te zijn, kleine vergissing. En onze buurvrouw die heeft ons al precies verteld wie de christenen zijn. Dat is handig, dan weten we dat van tevoren. Ze behoren tot allerlei zeer uiteenlopende denominaties. En ik wil graag ook dat al die mensen naarmate ze leren kennen zo gauw mogelijk weten dat wij ook christenen zijn. Als je dat niet doet, als je een nieuwe baan krijgt en je laat niet heel gauw merken dat je christen bent, dan kun je in allerlei nare situaties terechtkomen. Mensen verwachten op een bepaald moment van jou dat je bepaalde dingen gaat doen, dat je oneerlijk handelt op je baan, in je werk, of dat je gaat meedoen met de anderen naar dingen waar je helemaal als gelovig mens niet aan mee kunt doen. En dat is je eigen schuld. Want dan moet je gaan vertellen waar je eigenlijk staat en waar je thuis hoort. En dan word je daarvoor uitgelachen of geminacht. Of waarom heb je dat niet eerder verteld? En dan heb je te maken met nadigheid die je had kunnen vermijden als je precies van tevoren had gezegd waar je geestelijk staat. Dus zorg dat iedereen op je werk, althans de mensen met wie je in aanraking komt, en iedereen in jouw straat weet waar jij staat. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, zei Jozua. Wij kunnen ons in allerlei situaties in de nesten werken. Door onze eigen schuld, door ons eigen optreden. En als er dan nare gevolgen uit voortkomen, dan hebben we strijd. Maar die strijd is onze eigen schuld. Die hadden we kunnen vermijden. Nu zien we dat God daar ook de kracht voor wil geven. Want hij is goed. En zijn goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Hij is goed, maar hij is ook, hoe zal ik het zeggen? Jullie kennen vast wel eens van C.S. Lewis, de Narnia-verhalen. En op een bepaald moment vraagt iemand naar de leeuw Aslan. Een duidelijk beeld van Yeshua. En dan wordt hij gevraagd of hij ook gevaarlijk is. En dan is het antwoord van een van de kinderen, ja, hij is gevaarlijk, maar hij is ook goed. En dat is zo mooi in zo'n korte omschrijving. Hij is geducht. De Statenvertaling zegt, hij is vreselijk, maar dan moet je dan wel even in modern Nederlands anders opvatten dan het toen betekende. Hij is vreselijk betekent, hij is vreeswekkend. Hij is geducht, hij is sterk. Hij is niet om mee te spelen en mee te spotten, maar hij is goed. De Heer is goed. Hij laat ons niet aan ons lot over. Zo leek het wel even nadat ze gezonderd hadden met het gouden kalf. En de Heer God stelt Mozes op de proef. En die zegt, nou, ik wil niks meer met dat volk te maken hebben. En dan zegt Mozes, dat kunt u niet maken. En zo, nou, dat is een heel ander verhaal. Maar hier zie je dat ook. Een betrekkelijk klein leger. maar met Gods hulp. Zorg dat ze wraak kunnen nemen op Midian. Dat was Gods goedheid. Hij had ook kunnen toelaten dat ze door Midian volledig geestelijk kapot gemaakt waren. Maar dat doet God niet, dat laat hij niet toe. Hij neemt wraak voor zijn volk. Maar wat is het moeilijk om wraak te nemen? Nou, dat klinkt nog gek, hè? Wij worden geacht helemaal niet wraak te nemen. Mij is de wraak. Maar als je moet opruimen met troep die je zelf hebt aangericht, wat is dat dan moeilijk? Moet je nagaan dat die verzoekingen van Midian onder leiding van Bileam, die hadden met ontucht te maken. En wat doen ze? Ze hadden de opdracht gekregen die Midianieten uit te roeien, en in plaats daarvan hebben ze alle jonge vrouwen die nog niet getrouwd waren, nog geen gemeenschap met een man hadden gehad, die konden ze niet over hun hart te verkrijgen om die te doden. Nou kan ik dat menselijk ook wel begrijpen. Ook ten aanzien van getrouwde vrouwen trouwens, hè. Er is geen onderscheid. Mensen doden is sowieso al iets verschrikkelijks. Het was ook heel erg wat Midian gedaan had, dat dit oordeel over hen geveld werd. Maar hier zie je nou weer de zwakheid. Net zoals al het vee dat ze niet wilden doden, en ook die jonge vrouwen. En daarover worden ze later gekapiteld. En je ziet zelfs verderop in dit hoofdstuk dat er verzoening moet worden gedaan over deze mannen. Het is moeilijk de geestelijke strijd aan te gaan zonder daarbij zelf toch weer bezoedeld te worden. En zo gebeurde dat ook. En er was verzoening nodig. Dit keer nou is een hoge uitzondering. Zomaar even een detail ertussendoor. Er is een hoge uitzondering dit keer niet door bloed, door een bloedig offer, maar door goud en zilver. Dat aan de Heere moest worden afgestaan. Maar goed, dat is maar even een detail. Ik ga met jullie over naar de, ik zal even de tijd in de gaten houden, naar de derde strijd. Die derde strijd is de inneming van het beloofde land. Dan zijn we natuurlijk al buiten de Torah. Dan zijn we in het boek Jozua. In welk vakje hoort die thuis? Dit is een offensieve strijd. Wel of geen schuld? Geen schuld natuurlijk, in tegendeel. Dit is het beloofde land dat God hun had toegezegd. En weer kun je de vraag stellen. Ja, als God nou zelf dat land beloofd heeft, waarom moest er dan eigenlijk gevochten worden? Ja, dat is een goede vraag. Allereerst liet God zien, het is mijn zaak, ik knap het voor jullie op. Dat is Jericho. Dus één keer zegt God, jullie hoeven niks te doen. Dat wil zeggen, jullie moeten 13 keer om die stad heen lopen. 6 dagen 1 keer en de 7e dag 7 keer. 13 keer om de stad heen lopen en daarna moeten jullie gaan juichen. En dan zal de stad in elkaar storten. Dat is net andersom als bij een voetbalwedstrijd. Daar wordt eerst het doelpunt gemaakt en dan gejuicht. Hier moet je eerst juichen en dan pas wordt het doelpunt gemaakt. Dus in geloof juich je allemaal en dan vallen de muren om. Nou zou je denken, o Heere God, kunt u dat nou niet met alle steden van... Maar ja, de hele stad Jericho werd verwoest. Om nou een land in bezit te nemen met alleen maar verwoeste steden, dat is ook niet zo... Er zijn maar een paar steden eigenlijk verwoest. Nee, de Kanaanieten die moeten verdreven worden en dat moeten jullie doen. En je ziet weer dat God wonderbaar zegent. Eén keer zelfs met sterren die van de hemel vallen, dat zal een soort meteoren geweest zijn of wat dan ook. De Heere God laat heel duidelijk zien, ik ben erbij. Als ze daarbij in de fout gaan, zoals bij Ai, dat is nou weer even ook een detail, dan blijkt dat er weer dat er tegenstand is en dan moet eerst aangaan opgespoord worden. Maar globaal gesproken, afgezien daarvan, in globaal gesproken, dat land moet veroverd worden met een offensieve strijd waarbij de Heere God de overwinning garandeert. Nou, wat betekent dat voor ons? Traditioneel in de kerkgeschiedenis dacht men bij het beloofde land altijd aan de hemel. Dat is er al vroeg ingeslopen. Dat vind je al in de middeleeuwen, je vindt het eigenlijk al in een hele oude kerk. Kijk, dat hangt ook samen met de vervangingstheologie. Als Israël eenmaal vervangen wordt door de kerk, dan wordt de besnijdenis vervangen door de doop. Dan wordt de zaterdag vervangen door de zondag. En dan was er nou nog een vierde. Wat zeg je? Nou, oké, okay, ja, dan kan je nog een hele tijd doorgaan. Dat is wel waar wat u zegt. Je krijgt dan een hele serie vervangingen. Oh ja, nou weet ik het weer, want daar begon ik nog te beter mee. Het beloofde land, en dat is echt nog steeds waar ik met april ook geweest ben, dat wordt dan de hemel. En alle profetieën, ik ben bezig met een boek over Israël, ik verwacht natuurlijk dat jullie dat straks allemaal aanschaffen als dat uit is. Als ik dat ergens mag verwachten, is dat toch hier. Het beloofde land, dat is overal in de profetieën echt het beloofde land. Israël is Israël, je moet er maar opkomen. Israël is Israël, Juda is Juda, Sion is Sion, Olijfberg is Olijfberg, niks te vergeestelijken. Maar het werd al heel vroeg de hemel. Zelfs in het protestantisme, je weet wat is het beroemdste protestantse boek dat ooit verschenen is, dat is van John Bunyan, De Christenreis. A Pilgrim's Progress. En daar zie je dat hij tenslotte aankomt, Christian, bij de doodsrivier aan de overkant, daar ligt het Nieuwe Jeruzalem. Als je sterft, dan ga je naar de hemel en daar gaat het om. En de rest doet het er niet toe. Een tijd geleden zei een evangelische voorganger nog tegen mij, ja, maar Willem, wat maakt dat nou allemaal uit, joh? Als je nou maar gelooft dat Yeshua, de Heer Jezus, zei hij natuurlijk, voor je zonde gestorven is en je gaat straks naar de hemel, dat is het al. Wat moet je dan nog meer weten? Ja, daar word ik altijd toch wel een klein beetje verdrietig van. Maar een echte evangelist, iemand die door en door evangelist is, die mag zulke dingen wel vinden. Maar als bijbelleraar is mij natuurlijk een doorn in het oog. Want Paulus vertelt ons in Efeziërs 1 vers 3 dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Nou, dat is dan mooi. Maar we lezen wel in Efeze 6 over geestelijke strijd. Want die geestelijke zegeningen die zijn allemaal voor jou, maar je moet ze wel stuk voor stuk persoonlijk in bezit nemen. Jozua 1 zegt, op elke duimbreed land waar je je voet zet, dat wordt van jou. Hoor je dat? Theoretisch, in principe, is het hele land voor hen. Maar in de praktijk is alleen maar dat voor hen waar ze ook daadwerkelijk hun voet op zetten. Wat ze daadwerkelijk veroverd hebben. En in Richteren 1 zie je dat ze hele stukken van het land niet hebben veroverd. En daar bleven de Kanaanieten zitten. Nou, die zijn als een horzel in je pels. Tot op de dag van vandaag zijn de Filistijnen, die tegenwoordig Palestijnen heten, een horzel in de pels. En zo is met de geestelijke zegeningen ook. Er zijn te veel Yeshua-gelovigen die dik tevreden zijn met het feit dat ze mogen weten dat hun zonden vergeven zijn door het bloed van Yeshua en dat ze straks naar de hemel gaan. Zelfs bij de rabbijnen vind ik dat, volgens mij is dat christelijke invloed bij de rabbijnen. Die hebben het ook altijd over, als je sterft dan ga je naar Gan Eden. Dat is de hof van Eden, dat is het paradijs. Wat wil je nou nog meer? Ja, aan het eind van de geschiedenis komt de Messias terug. Nee, de geestelijke zegeningen, dat is, luister goed, dat is alles wat je meer bezit dan de vergeving van je zonden en de rechtvaardiging uit het geloof. Al die geestelijke zegeningen die Paulus opsomt in de Efeziërsbrief. Over wat de Ecclesia, wat de gemeente nu eigenlijk precies is. Alle zegeningen van het eeuwige leven. Alle zegeningen om een beetje dichter bij Israël te blijven van het komende Messiaanse Rijk. Je kunt ervoor kiezen om als gelovige te zeggen, nou, het zijn een paar elementaire dingen die ik weet, dat is genoeg. En die citeren dan ook nog heel vroom 1 Korinthe 2, waar Paulus zegt, ik had mij voorgenomen bij jullie niets anders te weten dan Yeshua HaMashiach en die gekruisigd. Ja, dat zei hij toen hij ging evangeliseren daar, bij dat ruige volk in Korinthe. En wat maken sommige gelovigen daarvan? Nou, ik wil ook niet meer weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Alsof Paulus dat bedoelde. Paulus wist heel wat meer dan dat. En een heleboel gelovige mensen blijven op die manier doodarm. Ze vinden het best in de woestijn. Of ze zijn als de 2,5 stam Ruben, Gad en de halve stam Manasse. Die waren in het overjordaans aangekomen op de Golan en al die streken die dan tegenwoordig tot Jordanië behoren. En die zeiden, we vinden het wel best hier. Voor ons hoeven we helemaal niet naar het beloofde land. Laat ons maar hier blijven. Die mannen hielpen dan nog wel om het land te veroveren, maar ze lieten hun vrouwen achter en hun kinderen achter. En dat hebben ze wel geweten. Toen later de vijanden kwamen, waren dat de eerste stammen die in ballingschap wegtrokken. Dat waren mensen die heel vroom zeiden, wij zijn al tevreden met dit. We hoeven dat andere niet. Dat levert alleen maar strijd op en moeite op. Ja, om je geestelijke zegeningen in bezit te nemen en die je eigen te maken, dat kost je geestelijke strijd. Dat is offensieve strijd. Je kunt ook nalaten en dan blijf je altijd een baby in het geloof. Dan blijf je altijd hangen in de woestijn of op zijn best in de velden van Moab, in het over Jordaan. Je zegt dan eigenlijk, ach, al die zegeningen, al die profetieën en zo, dat hoeft voor mij al, dat is allemaal ingewikkeld en zo. Ja, ik wil vooral een heel praktisch christen zijn. Daarmee bedoelen ze, ik heb geen zin om al deze rijke zegeningen in bezit te nemen. Ze doen me denken aan dat arme vrouwtje dat van haar zoon in Rusland een prachtige prent gekregen had. En die had ze opgehangen, ze wist niet wat ze ermee moest, maar ze had hem opgehangen in haar hutje. Omdat ze hem wel leuk vond, ze kon niet lezen wat er stond. En toen ze overleden was, toen ontdekte ze dat dat aandelen waren van de spoorwegmaatschappij. Dat vrouwtje was schatrijk en ze wist het niet. De prent hing aan de muur, maar ze kon er niks mee. Gelovigen zijn schatrijk, maar je moet het wel stuk voor stuk veroveren. Krijg je niet cadeau. Misschien betekent dat heel letterlijk dat je tijd moet nemen om in je Bijbel te gaan studeren. Ja, ik ben niet zo'n studiehoofd. Nou, dan word je het maar. Studeren niet in de zin dat je een theoloog moet worden. Er zijn maar heel weinig mensen die rare tik hebben dat ze theologen zijn. Dat hoef je helemaal niet te worden. Maar je wilt toch wel weten wat je allemaal in Yeshua Mashiach ontvangen hebt. Wat je geworden bent, hoe rijk je geworden bent. Wat het geweldige plan is van God met deze wereld. Wat zijn plannen zijn met Israël. Wat zijn plannen zijn met dat koninkrijk Gods. En wat ons hemelse aandeel daarin zal zijn. Wat het is, dat vaderhuis. Wat het is om het eeuwige leven te beërven. Al die dingen, dat kost strijd. Kost je misschien wel geld, moet je misschien wel boeken verkopen. Dat kost je energie, kost je je vrije tijd, die je anders aan de televisie had kunnen besteden, et cetera, et cetera. Dat is geestelijke strijd. En er zijn vijanden daarbij te overwinnen, dat zijn de Kanaanieten. En als, die geven behoorlijk tegenslag. Dus je zult ontdekken als je gaat studeren in deze dingen, om jou je geestelijke zegeningen eigen te maken, om je voedsel te zetten, stuk voor stuk, op elk stukje land dat je mag veroveren, dat daar Kanaanieten zijn om je daarin te verhinderen. En tegen je te zeggen, daar heb jij toch geen tijd voor, of daar heb jij geen talenten voor, of je bent geen studiehoofd, of je bent dit niet, of je bent dat niet. Allemaal onzin, dat is allemaal gewauwel van Kanaanieten. Daar moet je niet intrappen. Wij komen tenslotte tot de vierde strijd. Die vind je in het boek Richteren. Dat is een defensieve strijd. En die is je eigen schuld. Ik zei al, als je alle Kanaanieten en Ferezieten en Hevieten en Jebusieten en Filistijnen uit het land had uitgeroeid, had je dat probleem niet gehad. Maar je laat ze zitten en vooral die Filistijnen, die zijn bij uitstek een vijand geworden. Ze zijn het vandaag weer, want nogmaals, Palestijnen, Filistijnen is het precies hetzelfde woord. En die Filistijnen, die proberen elke keer dat land te veroveren. In het boek Richteren gebeurt dat zo. Een tijdje gaat het goed, hebben ze een goede richter gehad. En die heeft het volk weer geleid, teruggeleid naar de dienst van de Heere God. Maar ja, dan zakt het weer in elkaar en dan beginnen ze weer de afgoden te dienen en ze doen weer hun eigen ding. En dan zijn ze weer zo kwetsbaar als ik weet niet wat. En dan komt de vijand, meestal de Filistijnen, maar het kunnen ook anderen zijn. Ook die Midianieten horen we weer in de dagen van Gideon. En die nemen het land in bezit. Die liggen daar gewoon te loeren, die Filistijnen. Op het moment dat jouw oogst rijp is, dan komen ze daar snel aan. Halen de oogst van het land en jij hebt het nakijken. We lezen bij de helden van David dat er was een of andere Samma. Het enige wat van die man overgeleverd is, wat we tot in lengte van jaren van deze man zullen weten, en dat is ook het enige. Hij stond op een veld linzen in zijn eentje en heeft dat hele veld verdedigd tegen een stelletje geboefte dat de oogst wilde roven. Dat is de vierde strijd, defensief. Verdedig wat je hebt, laat het je niet afpakken. En eigen schuld betekent, hoe kwetsbaar je bent, als je niet dicht bij de Heer blijft, hoe kwetsbaar je bent, des te makkelijker komen mensen het afpakken. Ik heb bijvoorbeeld wel eens afgevraagd, hoe komt het dat gelovige mensen zo vatbaar kunnen zijn voor dwaalleringen, voor ketterijen? En dan heb ik het niet over allerlei verschillen van meningen die we kunnen hebben over allerlei zaken, hoor. Er zijn ook hier geen twee mensen die over alles hetzelfde denken, daar gaat het helemaal niet om. Met dwalia bedoel ik echt fundamentele ketterij, waardoor je moet afvragen, kan zo iemand echt wel wedergeboren zijn? Is zo iemand werkelijk het eigendom van Yeshua? Daar hebben we het over, fundamenteel. Hoe komt het dat zoveel gelovigen daar zo vatbaar voor zijn? Dat heeft niet te maken met hun intellect, misschien wel. Misschien dat mensen die niet zulke, geen intellectuele hoogvliegers zijn, daar wat vatbaarder voor zijn. Maar ik geloof veel eer dat het een moreel probleem is. Paulus schrijft aan Timotheus over mensen die moreel schipbreuk hadden geleden en daardoor ook de waarheid van God kwijtraakten. Dat vind ik altijd belangrijk. Als er weer eens een nieuwe hype opkomt, we wandelen van de ene hype naar de andere, zeker door het internet nu. Want als jij een hype bedenkt, dan kon je vroeger je vrienden daarover bellen en ze een briefje sturen dat je iets bedacht had. Maar nu zet je het op het internet. En duizenden mensen kunnen het lezen en we zuchten van de ene hype naar de andere. En waarom zuchten we? Omdat zoveel mensen daar gevoelig voor blijken te zijn. Nou, ik ga me geen opsomming geven, want dan komt er straks iemand boos naar me toe en die zegt, dat is helemaal geen hype, want dat is precies wat ik ook geloof. Dus dat risico wil ik niet lopen. Maar ik ben wel voor mezelf nieuwsgierig, hoe komt het dat we soms zo vatbaar daarvoor zijn? En dat is een moreel probleem. Als jij de Filistijnen de kans geeft de oogst van jouw veld te roven, die je met zoveel moeite hebt verworven, dan moet je je afvragen, wat is er mis met mij? Dan moet je niet zeggen, oh, die Filistijnen zijn zo sterk en ik ben zo zwak. Nee, dan moet je je afvragen, waardoor ben je dan zo zwak? Hoe ziet het er in je geestelijk leven uit? Druk, druk, druk. Kijk, we zijn allemaal druk, dat is helemaal geen probleem. Als je druk, druk, druk bent, dat is het probleem. Je hebt van die mensen, hoe gaat het met druk, druk, druk? Ach, nee, arme kerel, arme kerel. Maar dat betekent alleen maar dat je dus te weinig tijd hebt voor je geestelijk leven, voor de omgang met de Heer, tijd om je Bijbeltje te lezen, tijd om te bidden en je wordt geestelijk zwak. Echt. En dan komt er een hype en ik weet haar zeker, de mensen die moreel het zwak staan, zijn daar het meest gevoelig voor. Voor dat soort ketterijen. Die ook weer even gauw overvliegen. En dan zijn er weer een aantal mensen teleurgesteld. Die zitten weer zielig bij elkaar. Want dan zijn we alweer met de volgende hype bezig. Lieve mensen, dit zijn de vier vormen van geestelijke strijd. U weet misschien er nog wel meer aan toe te voegen, maar dit vind ik al heel belangrijk. Als we dit een beetje weten te onderscheiden. U ziet, het is meer dan alleen maar Amalek. Amalek, Jozua is onze aanvoerder als een type van Yeshua. Midian, Pinhas is onze aanvoerder als een type van Yeshua. En nu al is een priesterlijke waardigheid. De inneming van het land is weer Jozua. En de verdediging van het land, de richters, stuk voor stuk, typen van Yeshua. Die ons terugbrengt elke keer weer door zijn geest bij de Heere God en bij hemzelf en bij zijn woord. En die ons bemoedigt en ons weer geestelijk sterk maakt, zodat de Filistijnen geen kans krijgen om je te beroven van je geestelijke zegeningen. Ik wens u er allemaal heel veel zegen bij. Vooral als u op vakantie gaat, bent u extra kwetsbaar. Want het bidden en bijbellezen schiet er dan extra gemakkelijk weer in. En de Shabbat of de zondag, die schiet er ook heel gemakkelijk bij in. Het zijn kwetsbare momenten in het leven van een mens. Voor de rest gun ik u trouwens heel veel vreugde op uw vakantie. Dus daar zit het er helemaal niet in. Laten we samen bidden. Heere God, wij kennen allemaal die geestelijke strijd. Niemand van ons blijft dat bespaard. Zeker niet die defensieve strijd. De vijand komt op ons af en we moeten ons verweren. En of ze nou Amalek heten of de Filistijnen, het kan knap lastig zijn. Maar we hebben er één daarboven die voor ons tussen beiden treedt. We hebben een voorspraak bij de Vader. We denken aan de opgeheven handen van Mozes. Maar we denken ook aan Jozua en Pinhas. Aan die richters die voorop gingen in de strijd en die zeiden, je kunt het, kom op. Gideon met maar 300 man. Maar u gaf de kracht. En zo bidden we samen dat ieder van ons de kracht mag ontvangen in de geestelijke strijd waar we doorheen moeten. Dat ieder van ons staande mag blijven als de vijand ons aanvalt. Maar ook, geef ons de moed en de kracht om soms in het offensief te gaan. Als we te maken hebben met puinhopen die we zelf hebben aangericht en die verwijderd moeten worden en wat moeite kan kosten. Of ook als we onze geestelijke zegeningen mogen veroveren, waar zoveel uit puur geestelijke luiheid zo weinig van weten. En dus ook zo weinig kunnen genieten en daardoor zo weinig reden hebben tot lofprijzing en aanbidding. Want hoe meer we mogen zien van wat u ons geschonken hebt, des te meer reden geeft u ons u te prijzen. Sterk ons zo in de geestelijke strijd. Wees met ons. En we horen uw stem als het ware, zoals u tegen Jozua zei. Wees sterk en wees moedig. Zo roept u het ons toe. En u geeft ons zelf de kracht erbij om staande te blijven in die strijd. Daar danken wij u voor. En we vertrouwen ons aan uw leiding en aan uw kracht, de kracht van uw Heilige Geest, toe, opdat u ons zegent en sterk maakt in die strijd. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach. Amen.